Wow. Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent weer van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee J.G. Schenouw uit Goes. Harry Bodewiets is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 481... Daarvan de verzen 1, 3 en 4. Uit het liedboek Gezang 481, de verzen 1, 3 en 4 zingen we na welkom en mededelingen. Navotum en groet. Psalm 146. De verzen 3, 4 en 5. Psalm 146, de verzen 3, 4 en 5 zingen we na votum en groet. Na het gebed volgt het lied van de zondagschool, dat is Psalm 122. Vers 1 in de nieuwe berijming. Psalm 122 vers 1 in de nieuwe berijming zingen we na het gebed. Dit is het lied van de zondagschool. Na de schriftlezing zingen we Psalm 102. De verzen 1 en 9 in de nieuwe berijming. Psalm 102, de verzen 1 en 9 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we weer uit het liedboek, Gezang 285. De verzen 2, 3 en 4. Uit het liedboek, Gezang 285, de verzen 2, 3 en 4 zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven, Psalm 85. De verzen 3 en 4 in de nieuwe berijming. Psalm 85, de verzen 3 en 4 in de nieuwe berijming zingen we na de inzameling van de gaven. En na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 133. Vers 3. Psalm 133, vers 3, zingen we tot slot. Dan de schriftlezing. 2 Timotheus, de tweede brief, 2 Timotheus. Hoofdstuk 4. De verzen 6 tot en met 22. Twee Timotheus hoofdstuk 4, de verzen 6 tot en met 22. de schriftlezing van vanmiddag. En de tekst voor de verkondiging zijn uit het genoemde schriftgedeelte de verzen 12 en 13a. De verzen 12 en 13a van het genoemde schriftgedeelte zijn de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, ouderen, kinderen, jongelui, gasten thuis, meeluisteraars, gasten ook hier. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst waarin opnieuw dominee Schenau uit Goes onze voorganger is. Wij willen ons voorbereiden op deze dienst door te zingen uit gezang 481, de verzen 1, 3 en 4. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de drie-enige God. Van God de Vader die roept, van God de Zoon die redt en van God de Heilige Geest die rein maakt. Genade, barmhartigheid en vrede zij van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het volgende lied dat we willen zingen is Psalm 146, vers 3, 4 en 5 in de oude berijming. Samen bieden. Heren, we danken u dat we op deze dag nog een poosje mogen samen zijn in de kerk. Samenkomen om u de lof te zingen, de lof die u zo toekomt. Samenkomen om de Bijbel open te doen en ons leven te bezien in het licht daarvan. Want dat is bijzonder dat u ons, als wij als kinderen van u in deze wereld onze weg zoeken, dat u ons dan niet overlaat aan wat we zelf bedenken dat goed is. Dat we ook niet afhankelijk zijn van wat we elkaar vertellen. Maar dat u zelf met woorden die al eeuwenlang gelezen worden en toch in elke nieuwe tijd springlevend blijken te zijn, naar ons toekomt. En we bidden u of u dat ook vanmiddag weer wilt doen. Of u zelf wilt zorgen dat als we de Bijbel lezen en overdenken, dat we dan niet ineens in een wereld terechtkomen die vreemd is aan de onze, doordat we er niet bij kunnen, er niet in kunnen komen en alleen maar met een stuk geschiedenis bezig zouden zijn. Heren, laat het zo zijn dat uw woord inderdaad ook voor ons bestaan vandaag richtinggevend blijkt te zijn. ons hart raakt en wint om, zoals we dat al gezongen hebben, vanuit uw liefde te leven, maar ook weer van uw liefde door te geven. Want in dat opzicht willen we vragen of u ons toch ook weer wel wilt binnenvoeren in een heel andere wereld. Een wereld waarin niet het recht van de sterkste geldt. Waarin niet de brutale de halve wereld hebben. Maar waarin uw liefde het voor het zeggen heeft. U bent toch zelf vanuit de wereld van uw liefde naar deze aarde gekomen in uw Zoon, de Heer Jezus. En wij mogen onze weg toch zoeken achter hem aan als volgelingen, navolgers van uw Zoon. Ook nu u, Heer Jezus, niet meer lichamelijk op deze aarde bent, maar ons nog altijd voorgaat door uw woord en door uw geest. We willen u bidden dat als we u de lof zingen, dat dat een antwoord mag zijn op uw eigen woord, dat ons voor u wint, voor uw zaak, voor uw koninkrijk. En dat ons leert al onze zaken in dat licht te zien en te beleven. Om Jezus wil. Amen. Het lied van de zondagsschool is vanmiddag Psalm 122, vers 1. En daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool. lezen vanmiddag een fragment uit Paulus' tweede brief aan Timotheus. Brief die over het algemeen wordt gezien als zijn laatste, geschreven vanuit de gevangenis. 2 Timotheus 4, vers 6 tot 22. En daarna zingen we van Psalm 102, vers 1 en 9. Nieuw berijmd. Wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden, van mijn sterven, staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Doch niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Doe uw best spoedig tot mij te komen, want Demas heeft me uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie, alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus af en breng hem mee, want hij is mij van veel nut voor de dienst. Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Als je komt, breng dan de mantel mee die ik te Troas bij Carpus liet liggen, en ook de boeken, vooral de perkamenten. Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend. De Heere zal het hem vergelden, naar zijn werken. Neem gij u ook voor hem in acht, want hij heeft onze woorden zeer tegengewerkt. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar alle hebben me in de steek gelaten. Het worden ze niet toegerekend. Doch de Heere heeft me terzijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is en al de heidenen haar hebben kunnen horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. De Heere zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is te Korinthe gebleven, Trofimus heb ik ziek achtergelaten te Mileten. Doe je best voor de winter te komen. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders, laten u groeten. De Heere zij met uw geest, de genade zij met uw lieden. Lied voor straks na de preek is lied 285, 2, 3 en 4. Het woord van de Heer komt tot ons uit 2 Timotheus 4, vers 12 en vers 13. Als ge komt, breng dan de mantel mee die ik te Troas bij Carpus liet liggen. Ik weet niet, broeders en zusters, jonge vrienden, of u wel eens eerder een preek over een jas hebt gehad. Ik wel, van mijn moeder. Ik had net een nieuwe. En daarmee buiten spelen, een beetje ruw natuurlijk, grote winkelhaak erin. Preek van mijn moeder. Het zal een stevige preek zijn geweest, want ik weet het nog goed. Paulus schrijft vanuit de gevangenis in Rome een brief aan zijn vriend Timotheus. En dan gaat het aan het eind ook nog even over een jas. Als je naar me toe komt, neem dan mijn jas mee. Ik liet hem hangen aan de kapstok bij Carpus in Troas. Nou ja, je zou zeggen een persoonlijke opmerking aan het eind van een brief. Maar om daar nou een preek over te maken. Er zijn in de Bijbel wel mantels, wel jassen die daarvoor in aanmerking zouden komen. Bijvoorbeeld het kleed van de hoge priester, want dat zat vol met symboliek. Of de profetenmantel die van Elia afviel om de schouders van Elisa. Dat was ook veelbetekenend dat dat gebeurde. Of over het bruiloftskleed in de gelijkenis van de Heer Jezus. En ik heb zelf ook al wel eens gepreekt over de soldatenmantel die ze hem aantrokken op het laatst van zijn lijden. Of de witte kleren uit Openbaring, dat zou ook goed gaan. Die mantels, die jassen, dat zijn, zou je kunnen zeggen, stoffen preken. Die zijn heel direct in verband te brengen met het verlossingswerk van de Heer Jezus en ook met uw en mijn leven. Maar wat is er zo bijzonder aan die jas van Paulus? Laat ik u eerst vertellen wat voor jas dat eigenlijk precies geweest is. Want vanuit het woord dat Paulus daarvoor gebruikt, weten we dat wel zo ongeveer. Dat woord komt in het Nieuwe Testament alleen hiervoor, maar in teksten uit die tijd van buiten de Bijbel komt het vaker voor. En dan moet dat ook wel eens worden vertaald met envelop. Een jas die wel wat van een envelop weg had. En dan moet u denken aan zo'n dik wollen poncho zoals je ze wel eens ziet bij bewoners van bijvoorbeeld het Andesgebergte. Zonder mouwen, met alleen een gat voor het hoofd. Zo'n jas hoorde namelijk toen bij de standaarduitrusting van een reiziger. Logisch dat Paulus er zo een had. Heel gewoon dus. Voor sommige uitleggers van de Bijbel inderdaad een beetje te gewoon. Die zeggen, we moeten hier eigenlijk ook gewoon envelop vertalen. En dan gaat het niet om een jas, maar dan gaat het om een soort aktetas. Dan moet Timotheus een soort aktetas voor Paulus meenemen. En daar zouden dan misschien documenten in zitten die hem bij zijn proces, het proces voor de keizer, nog ten goede zouden kunnen komen. Ik kwam ook nog een andere interessante verklaring tegen. Die heeft ermee te maken dat Paulus denkt dat zijn zaak bij de keizer al verloren is. En dat klopt ook, want hij schrijft, het tijdstip van mijn sterven staat voor de deur. Paulus voelt aan dat het uur van zijn dood nadert door middel van een doodvonnis. Dan had hij zijn mantel dus niet meer nodig om nog te reizen. Maar dat hij daarin, in die mantel, zou willen sterven. Als een soort ambtskleed. Zo naar God reizen. Voor God verschijnen. Zoals Bach met zijn laatste muziekstuk, daar moet hij boven geschreven hebben, voor deinen troon treed ich hiermit. Hiermee kom ik voor uw troon. Natuurlijk niet om iets bij God te verdienen of waar te zijn. Maar om te zeggen, dit is mijn levenswerk geweest en zo leg ik het voor u neer. Om u te eren. Soli Deo Gloria, dat zette hij altijd onder zijn muziekstukken. Dus dat die mantel het symbool zou zijn geweest voor heel Paulus' levenswerk. Zo kom ik voor u, Heere God, zo leg ik het voor u neer. Hoe dan ook, sommige uitleggers zitten er dus nogal mee met die jas van Paulus. Maar als Paulus het nou gewoon koud had. De winter komt eraan. Doe je best voor de winter te komen, schrijft hij aan Timotheus. Uit Handelingen 20 valt af te leiden dat Paulus, toen hij uit Troas vertrok, dat inderdaad deed aan het begin van de zomer. En hij reisde naar Griekenland, dus daar zou hij zijn poncho ook niet nodig hebben. Als het hier winter is en u reist naar Australië, dan neemt u ook geen winterjas mee. Een licht regenjek hooguit. Dus die dik wollen jas, die had hij bij Karpus laten liggen. Joh, ik kom hem wel weer een keer langs halen. Maar ja, het was allemaal heel anders gegaan. En Paulus was via omwegen in Rome terechtgekomen, in een kille, klamme kerker. In Rome wordt tot op de dag van vandaag het gebouw aangewezen waar zowel Paulus als Petrus gevangen zouden hebben gezeten. Het zogenaamde Carcer Mamertinus, met onder de grond het Tullianum. Nou, de verhalen over die staatsgevangenis, want dat was het, die doen werkelijk denken aan Guantanamo Bay. Nu lijkt het er wel op dat Paulus niet het allerstrengste regime heeft gehad in de gevangenis. Hij kan lezen, hij kan schrijven, hij kan vrienden ontvangen. Maar de comfortabele cel van Radovan Karadzic in Scheveningen zal het ook niet bepaald zijn geweest. Tullianen betekent bronnenhuis. Vlak langs die kerker in Rome liep en loopt een onderaardse stroom die direct in verbinding staat met de rivier de Tiber. Nou ja, ondergronds water, dat brengt altijd kou en klamheid met zich mee. En als Paulus daar inderdaad gezeten heeft tegen de winter, dan snapt u wel dat hij wou dat hij zijn jas had. Wat Paulus van Timotheus vraagt, is dus eigenlijk letterlijk mantelzorg. En dat is iets, dat kennen wij. Dat wordt ook steeds meer van ons gevraagd. Mantelzorg, hulpverlening in de vorm van mantelzorg. Hulp gedurende wat langere tijd voor mensen in je eigen omgeving, familieleden, vaak ouders, vrienden, buren, hopelijk ook broeders en zusters in de gemeente, bij ouderdom, bij ziekte, bij handicap. Er schijnen in ons land zo'n 4 miljoen mensen als mantelzorger actief te zijn, waarvan trouwens 75% zegt kerkelijk te zijn. En de overheid die probeert dat ook te stimuleren, mantelzorg, nu zelfs met een mantelzorgcompliment van €250 en met de verkiezing van de mantelzorger van het jaar. We treffen in de tekst Paulus in zijn kwetsbaarheid. Hij heeft het koud. Hier en daar klinkt in zijn brief een gevoel van eenzaamheid door. Een mens met een verlangen naar nabijheid, naar aandacht, naar zorg. We hebben het wel eens over Paulus, de geloofsheld, maar het was ook maar een gewoon mens zoals wij. Professor Fick Meijer, die heeft veel geschreven over de antieke cultuur, ook een boek over helden en heldinnen in de oudheid, uit de politiek en de krijgskunst, Alexander de Grote, uit de wetenschap, Archimedes, en uit de wereld van de sport, Gaius, Apuleius, Diocles, wie kent hem niet? En nou heeft hij in dat boek ook een hoofdstuk over Paulus. Paulus, de geloofsheld. Nou ja, even hiervoor schrijft Paulus inderdaad dat hij de goede strijd gestreden heeft en het geloof behouden. Maar dat doet hij op geen enkele manier heldhaftig. Hij ziet niet de roem van het heldendom voor zich liggen. Nee, de krans van de gerechtigheid die God hem zal geven uit genade. En daarom hoeft Paulus zich ook niet groter of flinker voor te doen dan hij is. En durft hij ook met zijn kwetsbaarheid en zijn afhankelijkheid voor de dag te komen. Paulus weet zichzelf in zijn zondaar zijn afhankelijk van de genade van God. En in zijn kwetsbaarheid van de zorg en de aandacht van medemensen, van Timotheus, van een vriend. En nou ja, u zult toch ook wel zulke mensen in uw omgeving hebben. Mensen in de kou en in de knel, mensen tussen wal en schip in ziekte of ouderdom, mensen in eenzaamheid of armoede. We beleven een tijd van crisis, trouwens de WMO zal er niet in toenemende mate de behoefte aan zorg en aandacht van medemensen aan het licht brengen. Dan wil ik daar straks nog wel even op terugkomen. Maar eerst iets anders, want u zit vanmiddag niet voor niks in de kerk. Wat is dan het christelijke van de hulp die wij mogen bieden? Je kunt dan iemand die het koud heeft geen christelijke jas geven. Wat maakt onze zorg dan toch anders dan die van anderen? En het is goed om die vraag te stellen. Ik heb laatst een boekje gelezen, of eigenlijk was het een preek van een atheïste. Anne Provoost, Beminde Ongelovigen heet dat boekje. En die zegt in die preek dat atheïsten feller moeten protesteren als wordt gedaan alsof naastenliefde iets christelijks is, een christelijke specialiteit. Wel nee, hulp verlenen, zegt ze, dat kunnen wij net zo goed. Nou, ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb ook helemaal nooit de behoefte gehad om te ontkennen dat ongelovigen heel goed werk kunnen doen. Soms inderdaad als voorbeeld voor gelovigen. He, dat iemand je kan vertellen dat hij van zijn onchristelijke buur aan de ene kant meer zorg en aandacht krijgt dan van zijn kerkelijke aan de andere kant. Dan schaam je je toch. Maar zou er niet toch zoiets moeten zijn als christelijke mantelzorg, gelovig helpen? Als het nou over diaconaat gaat, bedoelen we dan niet zoiets, mantelzorg op een eigen manier? Dan wil ik u vanuit Paulus' brief aan Timotheus op drie manieren laten zien dat inderdaad zo is. Dat je iemand die het koud heeft geen christelijke jas kunt geven, maar dat je hem wel op een christelijke manier een jas kunt geven. Het gaat hier in de eerste plaats om hulp aan een mens die zijn levensbestemming heeft in het koninkrijk van God. Paulus is niet zomaar een gevangene. In hoofdstuk 1 noemt hij zich een gevangene van God. En in hoofdstuk 2 heeft hij het over het dragen van boeien voor het evangelie. In vers 11 van dit hoofdstuk typeert hij zijn apostelschap als dienst. En dan staat er letterlijk ook diaconie. Dus Paulus vraagt aan Timotheus een dienst om zelfs in zijn eigen ellendige omstandigheden toch nog te kunnen dienen. Dienaar te zijn van het koninkrijk. Kijk, als wij mensen helpen, dan doen we dat natuurlijk om ervoor te zorgen dat ze het een beetje beter zullen hebben. Een beetje minder koud, minder eenzaam. Maar we doen dat nog meer om ze te helpen ook hun doel van het leven te bereiken. En dat doel dat ligt voor ieder mens, of die het nu erkent of niet. Dat ligt voor ieder mens ten diepste in de dienst aan de Heere en aan zijn koninkrijk. Wij doen aan diaconie in de hoop en met de bede dat andere mensen zichzelf ook zo zullen zien als diakenen. Als dienaren van God in zijn koninkrijk. Dat is de bestemming van elk mensenleven. En daaraan willen we dienstbaar zijn. Daarom moet in de tweede plaats bij christelijke hulpverlening de daad op een of andere manier ook altijd samengaan met het woord. Kijk, als het woord voorop gaat, dat heb je in bepaalde situaties, dan vraagt dat altijd direct om de daad. Maar als je met de daad begint, zo kan het ook, dan wil dat mee de weg banen voor het woord. Paulus vraagt aan Timotheus niet alleen om zijn jas. Hij vraagt ook om de boeken. Neem ook de boeken mee, vooral de perkamenten. Nou zijn alle uitleggers het erover eens dat dat Bijbelboeken moeten zijn geweest. Boekrollen met geschriften van het Oude Testament en misschien ook al een verzameling woorden van Jezus. Als gelovige zul je nooit tevreden zijn als iemand voor even geholpen is. Natuurlijk, dat is ook al mooi. Maar je zult toch het liefst zien dat die voor eeuwig geholpen zal zijn. Maar dan moet het woord erbij, het evangelie. Misschien niet door u, maar dat u er met uw hulp bij die ander openheid voor bewerkt. En als iemand geholpen wordt door een christen, dan zal hem dat toch ook meer openheid geven als een ander misschien is met een woord van Jezus, een woord uit de Bijbel bij hem komt. Het woord dat ons eerlijk zegt dat kou en kilte, eenzaamheid en armoe en alle nood het gevolg is van de zonde. Het woord dat ons vertelt dat de eerste kleren tegen de kou gegeven zijn door de genadige God. Aan de mensen die in zonde waren gevallen. Want de Heere vond die schotjes van vijgenbladeren voor buiten het paradijs veel te dun. Daarom gaf hij ze nieuwe kleren van dierenhuiden. Het woord dat ons via het kleed van de hoge priester en de profetenmantel inderdaad brengt bij die soldatenjas van Jezus. Met bloed besmeurd. En profetie van zijn koningschap dat verlossing belooft uit alle nood. Het woord dat ons oproept om hem als koning te erkennen. En dan het derde, echt christelijk. Als deze Jezus je heiland en Heer is, dan zul je in je naaste liefde hem na willen volgen. Dan zal door de Heilige Geest het zijn liefde zijn, zijn liefde zelf zijn, die door u heen naar anderen toe mag stromen. Dat hoef je dan niet te halen ergens diep vanuit jezelf. Nee, zoals als een rank aan de wijnstok, zijn liefde door jou heen naar een ander. Vrucht van genade, vrucht van zijn liefde in jou. Het zal een volgeling van de Heer Jezus kortom nooit lukken om een sprekend geweten, dat hebben andere mensen het toch moeilijk, af te kopen met een gift alleen. Natuurlijk, dat is ook goed om met geld anderen in staat te stellen te helpen, maar je zult ook altijd zelf om je heen blijven kijken. Is er iemand in mijn omgeving voor wie ik in de naam van de Heer Jezus en met de liefde van de Heer Jezus iets kan betekenen? Het blijft trouwens ook altijd een gave om hulp te ontvangen. Hulp te geven is een gave van God. Je laten helpen ook, hè, door het zo te zien dat als jij openstaat voor hulp die je nodig hebt, dat je dan de liefde van de Heer Jezus door laat stromen. Zo mag je toch hulp aanvaarden. Maar dan moet in die hulp ook wel echte liefde zichtbaar worden. Die dingen die dus het christelijk karakter van onze mantelzorg mogen bepalen. In de eerste plaats dat hulp mag dienen om een ander te doen dienen in Gods koninkrijk. In de tweede plaats dat hulp met de daad wil samengaan met heil vanuit het woord. En in de derde plaats dat je een ander niet helpt met een vlotte gift. Maar dat je een ander helpt met het offer van jezelf. Dat je jezelf wilt geven. Nou, wij mogen ons geroepen weten om zo te helpen. En elkaar daar ook mee te bemoedigen. Als u daar nou van weet dat een ander met intensieve zorg iets voor een ander betekent, dan is het toch goed om daar eens naar te vragen. Hoe heb jij het nou zelf? Dat zat toch wel heel wat van je vraag ook. En hoe heb je dat nou? Want van al die mantelzorgers, 4 miljoen, schijnen er zo'n 200.000 overbelast te zijn. Nou, daar kunnen we elkaar ook in helpen. Een beetje aandacht kan dan het gevoel geven dat je er niet helemaal alleen voor staat. Nou wil ik nog twee vormen van christelijke mantelzorg noemen waar u misschien niet direct aan denkt. De eerste sluit direct aan bij die van Timotheus aan Paulus. Dat is de zorg voor gevangenen. Wij kunnen daarmee met christelijke mantelzorg ook een beetje ingaan tegen de stroom in. Tegen de tendens van de tijd en wat er zoal in de samenleving leeft. Want daarin verhardt zich het rechtsgevoel. Kijk, het is natuurlijk niet goed dat moordenaars en verkrachters na een veroordeling nog maandenlang vrij rond kunnen lopen. Nee, die horen achter de tralies. Christelijke mantelzorg betekent nooit onrecht met de mantel van de liefde bedekken. En toch staat er in de Hebreeënbrief: denk aan de gevangenen alsof je met hen gevangen was. En dan zegt u misschien, nou ja, dan gaat het zeker over gevangenen om het geloof. Maar dat staat er niet bij. Kijk, die heb je natuurlijk wel. In China en Iran en Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Zoals er in de wereld heel veel mensen zitten. Alleen maar gevangen om een opvatting, om een mening, een overtuiging. En het is ook goed dat die iets van de christenheid merken. En moet diaconie dan niet betekenen dat je ook je stem verheft tegen onrecht en dictatuur? Dat mag ook niet met welke mantel dan ook worden bedekt. Natuurlijk, in vergelijking met bijvoorbeeld Amnesty International, hebben we onze eigen kijk op mensenrechten. Veel meer vanuit de mens als beeld van God gedacht. Maar laat ook wij wegen zoeken om daarvan te getuigen tegen onrecht en onderdrukking in en intussen te zorgen voor gevangenen en de zorg voor gevangenen te ondersteunen. Of nog een ander terrein, dat van de euthanasie. Het aantal mensen dat op verzoek een dodelijk middel krijgt toegediend, neemt in ons land nog altijd toe. En er is een alternatief: palliatieve zorg, pijnbestrijding. En die is intussen zo goed ontwikkeld dat de anesthesioloog professor Krul heeft gezegd dat er geen enkele medische noodzaak meer is voor euthanasie. Met andere woorden, dat er van ondraaglijk lijden nooit meer sprake hoeft te zijn. Door goede palliatieve zorg, pijnbestrijding. Weet u waar dat woord palliatief vandaan komt? Van het Latijnse pallium, en dat betekent mantel. Pijnbestrijding als mantelzorg. Want pijnbestrijding vraagt natuurlijk wel een langere tijd van begeleiding. Van aandacht en nabijheid door artsen, maar ook door familie en vrienden. Door mantelzorgers in hospices. Maar die mogen dan als een warme deken zijn. Terwijl euthanasie een medemens in de kou laat staan. De kou van zijn zelfbeschikking. En dan wil ik nog één keer met u terug naar het specifiek christelijke van het diaconate van hulpverlening. Dat is niet alleen hulp in de naam van Jezus. Het is ten diepste zelfs hulp aan Jezus zelf. En dat zal blijken in het laatste oordeel. Als Hij zegt: ik heb honger geleden en jullie gaven mij te eten. Ik ben in de gevangenis geweest en jullie zijn tot mij gekomen. Ik was ziek en jullie hebben mij bezocht. Ik was naakt en jullie hebben mij gekleed. En dan zullen de gelovigen zeggen: maar heren, hoe dan en wanneer dan? Waar hebben we u dan zo gezien en ontmoet? En dan zal Hij zeggen: in zoverre je dit aan een van mijn minste broeders hebt gedaan, heb je het aan mij gedaan. En dat van die minste broeder, dat betekent dan niet dat we onze zorg alleen moeten geven aan onze geloofsgenoten. Zoals Timotheus aan Paulus. Want u weet nu toch nog niet wie er straks in het oordeel broeders en zusters zullen blijken te zijn. Misschien zijn ze het wel mede door onze mantelzorg geworden, als zegen van God. In datzelfde verband neemt de Heer Jezus ons in elk geval alle zelfbeschikking over ons leven af, als die zegt, in zoverre je dit aan een van mijn minste broeders niet hebt gedaan, heb je het ook aan mij niet gedaan. Maar dat is vreselijk, want dan kom je eeuwig in de kou te staan. Wees toch alstublieft een navolger van de Heer Jezus. Want dan bekleedt hij u met de mantel van de gerechtigheid. En u, in uw naaste, bekleedt dan hem met de mantel der liefde. Ik was naakt, ik had het koud, en jij hebt mij gekleed. En dan zult u te horen krijgen, komt gij gezegende, beërft het koninkrijk, dat jullie van de grondlegging van de wereld af bereid is. Amen.
Thank you.
danken en bidden. Heren, wij beamen met heel ons hart, welzalig die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, de God van Jezus, en van alle die hem, uw Zoon, erkennen als hun Heer, Paulus en Timotheus en ook wij. Dank voor uw hulp, die we in liefde ook aan onze naasten mogen verlenen. En we bidden u dat ook in dat opzicht de naam van de Heer Jezus Christus ons zoveel zegt, dat het niet alleen ons eigen verlangen is om van zijn liefde en genade te leven, maar om die ook door ons heen te laten doorstromen naar anderen. We bidden om een zegen over alle hulp die mensen aan elkaar geven, thuis in zieken- en verzorgingshuis, in verpleeghuis, in opvangcentra, in afkikcentra, in gevangenissen, in hospices, in kerkelijke gemeenten. Voor zover mensen elkaar lijden en onrecht aandoen, bidden we om recht, om beschermend recht, om wijs bestuur, om gerechtigheid, vrede, een eerlijke verdeling van voedsel, van middelen, van goederen. Wilt u alle hulpverleners, vrijwilligers, professioneel, mantelzorgers, wilt u ze steeds weer nieuwe moed en kracht geven om zichzelf te kunnen blijven geven in hun dienst, zonder dat het voor hen zelf te veel wordt. We bidden u voor al het werk van het diaconaat in de gemeente, buiten de gemeente, landelijk, wereldwijd. We bidden voor hen die getroffen worden door de gevolgen van de economische crisis, die orders zien teruglopen, een baan bedreigd zien of al kwijt zijn geraakt, die zitten met lasten die ze niet dragen kunnen, financiële lasten ook. Heren, we willen u danken dat we vanuit uw woord ook richting krijgen, gewezen om met deze dingen op zo'n manier om te gaan dat uw genade en uw liefde erin doorklinkt. En dan mag ons denken over deze dingen en ze ook in praktijk brengen, toch ook weer in het teken staan van de hoop. Dank u wel dat we die mogen delen. We willen u bidden of het hele gemeenteleven ook hier in het teken mag staan van het vinden van de Heer Jezus als de verlosser, de koning van ons leven, maar ook in het teken van de navolging van hem in liefde en zorg. Wilt u ons allen met onze eigen taak op onze eigen plaats in het gemeenteleven zegenen? Geef dat niemand met eigen gaven en talenten aan de kant hoeft te blijven staan of zal willen blijven staan. Wilt u de ambtsdragers gedenken, dominee van de Heuvel, de ouderlingen en diakenen, maar ook allen die in het onderling pastoraat en diaconaat, bij het onderwijs aan de jongeren en de kinderen, bij de zorg voor de ouderen, bij het wijkwerk, bij het werk van de kerk naar buiten betrokken zijn. Laat het ook als het soms moeilijk valt, toch een vreugde mogen zijn om in dat alles u te dienen en iets te betekenen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Heren, we gaan nu de nieuwe werkweek in. Wilt u ons in alle verantwoordelijkheden die we hebben gedenken, ons wijsheid en inzicht geven, moed en gezondheid en kracht om te doen wat er van ons gevraagd wordt. En als er voor ons geen taak wacht, zo voor ons eigen gevoel, laten er dan toch weer nieuwe wegen mogen openvallen naar werkzaamheden die bij ons passen. Heren, we willen u bidden of u ons ook weer veilig thuis wilt brengen. De wegen zijn misschien weer gevaarlijk. Geef dat we ook zelf voorzichtig zullen zijn. En we bidden u of... Want zo is het toch ook altijd weer. Dat als we u bidden om hulp en om een zegen, dat we dat mogen doen in het verlangen naar de wereld die komt. Een wereld zonder armoede, zonder ziekte, zonder nood en dood. Een wereld zonder de zonde die van dat alles de diepste oorzaak is. Leer ons biddend werken. Leer ons werkend bidden. Kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Amen. We zingen nu van Psalm 85, vers 3 en 4 in de Nieuwe Berijming. Daarna belijden we ons geloof. En tot slot zingen we dan nog Psalm 133, vers 3 in de Oude Berijming. Kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons geloof en ieder spreekt in zijn hart de volgende woorden mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. De zegen van de Heer om er zelf van te leven en, om ervan mee te delen aan anderen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.